geachte familie, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de livestream. We zijn deze middag met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Haduina Elisabeth van Wijk Smit. Aan het begin van deze rouwdienst zal het lichaam van uw innige liefde vrouw, uw lieve zorgzame moeder en oma, of hoe ze ook nu verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 89. En ik wil u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. Voordat dominee Kempenees in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zullen er woorden van dank en woorden van herinnering worden gesproken door zoon Peter. En daar willen we u de gelegenheid voor geven.
Lieve familie, vrienden en aanwezigen. Namens mijn vader en onze familie wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid vanmiddag. Het doet ons goed om veel mensen om ons heen te hebben die hier speciaal voor het afscheid van mijn moeder zijn gekomen. Ook willen we alle mensen hartelijk danken die de afgelopen periode zo hebben meegeleefd door de mooie kaarten, mooie berichten, de gebeden en telefoontjes en alle andere vormen van meeleven. Ook de thuiszorg Agathos heeft het mogelijk gemaakt dat mijn ouders tot het laatste moment samen konden zijn. We horen veel verhalen van mensen met goede en mooie herinneringen aan mijn moeder. En dat is een grote troost. Ook zullen wij onze mooie en warme herinneringen aan mijn moeder koesteren. Ze is geboren in Millehannis. Ze was een nakomertje, scheelde 16 jaar met haar zus en 12 jaar met haar broer, die ons helaas al eerder zijn ontvallen. Ze verloor al op jonge leeftijd haar vader en woonde samen met oma Smit. Op een boekhoudcursus ontmoette ze mijn vader en sindsdien hebben ze elkaar nooit meer uit het oog verloren. Bijna 55 jaar geleden trouwden ze en verlieten hun geboorte-eiland Goeree-Overflakkee en gingen wonen in Rozenburg, waar ik werd geboren. Toen mijn vader een mooie baan kon krijgen bij de gemeente Barendrecht, verhuisden we hier naartoe en kort daarna werd mijn zus Hetty geboren. We groeiden op in een rustig gezin, warm, en in de weekenden gingen we vaak naar Flakkee en logeerden we bij onze oma en bezochten dan ook de rest van de familie op het eiland. Mijn moeder was lief en zorgzaam en stond altijd voor ons klaar. Vrienden en familie waren altijd welkom. Ze was altijd zeer gastvrij en zorgde voor een fijn geborgen sfeer in huis. Het was altijd gezellig. Mijn moeder was een heel sociaal persoon en had vrienden en familie om zich heen. Het huis was altijd spik en span en er was altijd heerlijk eten op tafel. Want koken, dat kon ze heel goed. Ze was creatief en met haar naaimachine maakte ze prachtige kleding. Na ruim 20 jaar Barendrecht verhuizen we naar Hardingsveld, Giessendam, waar mijn vader een nieuwe baan kreeg. In de tussentijd trouwden mijn zus en ik en waren mijn ouders weer met z'n tweetjes samen. Ze waren samen een goed team en vulden elkaar in alle opzichten aan. Ondanks het fijne wonen in Hardingsveld, Giessendam bleven de contacten met Barendrecht trekken. En ook door de komst van de kleinkinderen verhuisden ze na 8 jaar weer terug naar Barendrecht. Ze was ook ontzettende lieve oma, alles mocht en alles kon. Naarmate de kleinkinderen groter werden, was ze een hele trotse oma. En ze vertelde graag aan iedereen hoe de kleinkinderen zich in de loop van de jaren ontwikkelden in alle opzichten. Met haar mobiel en iPad stuurde ze veel appjes en keek ze vaak naar alle foto's en berichtjes van de kleinkinderen. We gingen vroeger vaak op vakantie naar Zwitserland. Mijn moeder genoot enorm van de prachtige bergen en de natuur. Samen met mijn vader bleef Zwitserland het favoriete vakantieland. De laatste jaren genoten mijn ouders van de vakantie in eigen land. In 2015 begonnen de gezondheidsproblemen van mijn moeder. Tijdens een vakantie in Zwitserland kwam ze in het ziekenhuis terecht en dit bleek later spierreuma te zijn. Dit is de reden geweest dat mijn ouders zijn verhuisd naar de Steekkant. En daar was mijn moeder had ze het heel erg naar de zin. Het was een hele fijne plek en dan genoot ze ook van het mooie uitzicht dat ze daar hebben. En vanuit haar stoel kon ze heerlijk naar buiten kijken. 4 jaar geleden werd de darmkanker vastgesteld bij mijn moeder. Na veel kuren en bestraling en operaties herstelde ze iedere keer weer, tot ze 2 jaar geleden uitbehandeld was. Mijn moeder heeft hierna nog bijna 2 hele mooie jaren samen met mijn vader gekregen. Afgelopen november is ze opgenomen in het ziekenhuis voor een ontsteking. Ze kwam weer thuis, maar helaas was er nauwelijks sprake van herstel. Haar eetlust nam sterk af en ondanks dat mijn vader alles probeerde om haar aan te laten sterken, lukte dat niet meer. Sinds half januari voelden we dat de laatste fase van haar leven was aangebroken en is ze vrijdagavond met ons om haar heen overleden. Mijn moeder heeft tijdens haar hele zieke periode nooit een onvertogen woord geuit en zich altijd berust in de situatie. Het geloof heeft mijn ouders kracht gegeven om deze zware periode te kunnen dragen. We zijn God dankbaar hiervoor. Lieve ma, het valt ons zwaar je los te moeten laten en je warme betrokkenheid en je opgewekte karakter te moeten missen. Je hebt veel voor ons betekend en ons gemaakt tot wie we nu zijn. Je zal voor altijd in ons hart blijven. Rust zacht.
Achte familie en bekenden, we willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Het eerste van Psalm 121. Laten we samen eerst bidden. Grote en eeuwige God, schepper van hemel en aarde, als kleine en nietige mensen komen wij tot u, de eeuwig levende en de almachtige, uit wiens hand wij voortgekomen zijn. U die ons leven bestuurt, u die onze tijden bepaalt. En deze dag is een dag van droefheid, een dag van afscheid, waarin onze broeder Van Wijk met zijn kinderen en kleinkinderen afscheid moeten nemen van een innig geliefde vrouw en van een zorgzame moeder en een lieve oma. En wat zullen wij als mensen dan tegen elkaar zeggen? Onze woorden, hoe goed bedoeld ook, zijn vaak zo leeg. En wij kunnen de lege plaats die er gekomen is niet vervullen. En er is niemand die Web van Wijk kan vervangen. Maar we zijn hier met elkaar en we proberen met elkaar tot steun te zijn voor een vader en voor een opa en voor een vriend of een bekende. Maar leer ons beseffen, heren, dat er grenzen zijn naar datgene wat wij aan voor elkaar kunnen betekenen. Dat heeft hij zelf moeten beleven. Afgelopen vrijdag, toen Beb toch nog heel snel is overleden. Toen hij haar moest laten gaan. De kinderen die niets meer voor moeder konden betekenen. De kleinkinderen die zo machteloos waren. Maar zo hebben we gezongen, ook uit de psalm. En zo lezen we het ook in de psalm die we gaan lezen. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En Heere, als u dat kon, als u deze aarde met al wat zich beweegt en leeft, in alle diversiteit, in alle schoonheid kon maken, dan kunt u ook een bedroefde man en verdrietige kinderen en kleinkinderen tot steun zijn. En daar bidden we u om, Heere, of dat u door uw kracht en door uw genade in ons midden aanwezig wilt zijn en datgene doen wat geen mens doen kan. Geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Dat we beseffen dat het woord uit de schrift anders is dan mensenwoorden. Maar dat u spreekt in betoning van geest en kracht, waardoor mensen werkelijk getroost zijn. Waardoor mensen grond onder de voeten krijgen. Waardoor mensen ook werkelijk door het leven kunnen. En niet alleen dat, maar dat we ook straks zelf ook die gang kunnen maken die Beb van Wijk eerst heeft moeten gaan. Want wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen, wie redt zijn ziel van het graf? En Heere, doe ons dan ook beseffen dat dat geen lot is, dat het niet iets is wat erbij hoort, maar dat de dood ook een oorzaak heeft. De bezoldiging, het loon op de zonde, is de dood. Daar heeft Beb van Wijk weet van gehad. Daar is ze bij opgevoed, dat wij als mensen zondaren zijn. En daar uiteindelijk ook de prijs voor betalen. In allerlei moeite en zorgen die er in het leven zijn, maar ook in de dood die ons wordt opgelegd, die er niet bij hoort. En dat voelen we allemaal op een dag als deze. Maar nu hebt u te midden van de werkelijkheid van de dood en te midden van de oorzaak van de dood uw Zoon naar deze wereld gezonden, die ons menselijke bestaan heeft aangenomen en als mens ook heeft geleden. Jezus Christus, die gekruisigd is en zo de zonde der wereld heeft weggedragen. Heere, laat zijn woord ook deze middag mogen klinken. Niet alleen in onze oren, maar ook in ons hart. Zodat die enige troost in leven en sterven werkelijkheid voor ons mag zijn of worden. Geef dat het woord eenvoudig mag zijn, zodat ook zij die niet zo bekend zijn met de Bijbel ook begrijpen zullen waar het om gaat. Maar bovenal dat woord mag opengaan voor ons aller hart. Terwijl wij u ook danken, Heere, voor alles wat u in Beb van Wijk hebt gegeven. Wie zou was als echtgenote zoveel jaren lang aan de zijde van haar man gestaan, met hem meegereisd, ook de verschillende plaatsen hebben gewoond. Wie ze was als zorgzame en lieve moeder, zoals zojuist ook is gememoreerd. Hoe ze was als oma, meelevend en belangstellend. En in welke verhouding wij ook tot haar hebben gestaan. Juist, Heer, als iemand zo'n grote plaats had. En als we met zoveel liefde aan haar waren verbonden, dan doet het afscheid des te meer pijn. Heere, wilt u zelf dan in deze dag en ook de dagen erna en al de tijd die gaat volgen, door uw genade, door uw woord en geest betonen dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht. En dat u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Wees zo met ons, wilt u ons helpen in het spreken en ook in het luisteren en geven dat we in orde en rust hier een ogenblik samen mogen zijn, ook ter voorbereiding op de begrafenis straks. Op die zo onmogelijke taak, maar die toch niet onmogelijk is als u erbij bent. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen Psalm 121, de psalm die ook boven de rouwkaart staat. En de liturgie is ook door onze broeder van Wijk zelf ook opgesteld met de psalmen die gelezen en gezongen worden. We lezen nu eerst Psalm 121 en dan zingen we weer uit de berijming van die psalm. En nu het tweede vers. Hij is: al treft u het vels verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En wat er verder volgt. We zullen nu eerst lezen Psalm 121. Een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren, nog slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, nog de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. Geachte familie, kinderen en kleinkinderen, vrienden en bekenden, gemeente. Esther Teun, de tekst boven de rouwkaart had een bijzondere plaats in jullie leven. Zo heb je verteld. En je wilde ook graag dat er deze middag uit gelezen en gezongen zou worden en over gemediteerd zou worden. Een psalm die met name ging spreken, zoals ook net gememoreerd is in 2015, toen jullie in Zwitserland waren en bleek dat ze aan spierreuma leed, daar in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En je werd gevraagd om in een bijeenkomst een psalm te lezen. En toen heb je deze psalm gelezen, die dan heel sprekend was natuurlijk daar in dat berglandschap. En psalm 121, waar het gaat over die bergen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Die bergen die spreken dan. Juist als je je zo klein en zo nietig voelt, dat heb je als je in die bergmassieven in Zwitserland staat. Klein en nietig ook vanwege de ziekte die openbaar kwam. En dat werd later natuurlijk alleen nog maar erger in 2018, toen die heel ernstige, die ook dodelijke ziekte openbaar kwam. Wat heeft een mens dan te vertellen? Wat is hij nietig? Wat is hij klein tegenover al die krachten die tegen een mens opkomen? Wel, dan spreekt zo'n psalm die het ook over de bergen heeft. En dan niet alleen omdat je zo nietig bent en zo klein bent te midden van die bergmassieven, maar ook vanwege die onwankelbaarheid van de bergen. Dat wordt in de Bijbel heel vaak als een beeld aangehaald. De grondslag is op de bergen der heiligheid, zo zegt Psalm 87. Die onwankelbare bergen, daar wordt de genade, de trouw van God vaak mee vergeleken. Die zelfs ver daarboven uitgaat. Want bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar het verbond mijns vredes, zo zegt de Heer, dat zal niet wankelen, nog wijken. Wel, deze psalm ging spreken voor jullie ook en bleef ook spreken, ook de laatste periode van het leven. En hoewel Web een zwijgzame vrouw was, zeker als het ging om geestelijke dingen, dat had er waarschijnlijk ook mee te maken dat ze zo'n godvrezende moeder had, die voor haar een groot voorbeeld was in die dingen en waar ze zichzelf ook niet mee durfde vergelijken. Maar je meende zelf ook wel een verandering bij haar op te merken de laatste tijd, hoe ze anders luisterde, anders sprak, veel bezig was met deze dingen. Juist ook vanwege het opzien tegen wat zou komen. Het opzien ook tegen de dood. En je ziet het ook in deze psalm. Het is een lied hama'alot, een Hebreeuws woord dat zoiets betekent als het lied van de opgang. Een psalm die gezongen werd door de pelgrims in het oude Israël als zij een of twee of drie keer per jaar naar Jeruzalem gingen om een van de godsdienstige feesten te vieren. En dan moesten ze letterlijk omhoog. Een lied van de opgang uit het Galileese laagland gingen ze dan bijna een kilometer omhoog naar het Judese hoogland waar de tempel stond. En zo'n reis was zeker in die tijd niet ongevaarlijk. Dat is een reis nooit, maar in die tijd met allerlei soorten van gevaren. Er waren geen geplaveide wegen zoals we ze nu kennen. Er waren geen makkelijke vervoermiddelen. Mensen gingen vaak te voet. Moesten door die bergen heen waar allerlei gevaren schuilden van roofdieren, rovers die het op hun leven gemunt hadden, ravijnen enzovoorts. En daarom kunnen we deze psalm, die eerste woorden, ook wel lezen als een vraag. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Zo kun je het uit het Hebreeuws ook lezen. Als een vraag, als ze naar die bergen keken. Terwijl ze wisten hoeveel gevaren daar aankwamen. Hoe zal ik door die bergen heen komen? Hoe zal ik al die gevaren kunnen trotseren? Hoe zal ik straks veilig op de plaats van mijn bestemming kunnen aankomen? Nou, dat is een vraag die zeker over ons leven ook gesteld kan worden. Want in de Bijbel wordt ons leven ook heel vaak vergeleken met een reis. Een levensreis. Een reis van onze wieg naar het graf. Onze reis door de tijd heen, naar de eeuwigheid. En als we ervoor staan voor een reis, dan kunnen allerlei vragen ons bezighouden. Hoe zal die reis verlopen? Zal ik mijn eindbestemming wel halen? In het dagelijkse leven bereiden wij ons voor op een reis. Zoals ook deze dichter. Hoe kom ik daar doorheen? Hoe zal ik op mijn eindbestemming aankomen? En de Bijbel drukt het op ons hart om ook voorbereid te zijn op die levensreis. Om niet zomaar te gaan reizen. Dat doen we zelfs niet als we op vakantie gaan. Dan zorgen we ook dat we een planning hebben. We hebben een einddoel. De reis er naartoe. Alles is voorbereid. Maar als het gaat om die levensreis, als het gaat om de reis naar de eeuwigheid, dan zijn er heel wat mensen die onvoorbereid die reis maken. Die daar nauwelijks over nadenken. Waar zal mijn levensreis straks eindigen? En hoe kan ik voorbereid zijn op die dag dat mijn levensreis eindigt? Maar of dat nou zo verstandig is, dat is natuurlijk de vraag. Als we alleen maar leven bij pluk de dag en geniet van het leven, want het duurt toch maar even, dan komt er vanuit de schrift toch een dringende oproep en een dringende waarschuwing. Om te gedenken dat we sterfelijke mensen zijn. En dat het met de dood niet eindigt, maar dat wij de schepper van de hemel en van de aarde zullen ontmoeten. Die dan ook onze rechter zal zijn. Daar heeft Beb ook weet van gehad. Daar heeft ze ook bij geleefd, bij die werkelijkheid, bij de ernst ook van dit leven. Daar is ze bij opgevoed. Daar hebben jullie je kinderen bij proberen op te voeden. Daar roept de schrift ons ook toe op. Gedenk aan uw schepper. Om te gedenken hoe wij deze God moeten ontmoeten. En dat dat niet onvoorbereid kan. Wij zijn niet opgewassen tegen al die gevaren die ons omringen. Niet opgewassen tegen die vijanden die in de Bijbel onze doodvijanden worden genoemd. En dat zijn niet alleen de ziekten en de zorgen, maar dat is ook de zonde. Die scheiding maakt tussen ons en tussen God. Er is de wereld met haar begeerlijkheid die, zoals de Bijbel zegt, voorbij gaat. En daarom roept God ons in zijn woord op om ons om te keren. Of zoals het Bijbelse woord dat noemt, te bekeren, je om te draaien. Niet op de weg van God vandaan en van zijn woord vandaan gaan, maar juist je omkeren naar hem toe. En zo behouden te kunnen worden. Van waar zal mijn hulp komen, zo vraagt deze dichter. Wel, met die vraag is Beb ook heel veel bezig geweest. Zijn jullie ook samen bezig geweest? Juist ook in de laatste weken van het leven. Dat jullie veel samen lazen uit de Bijbel. Uit boeken die aan de hand van de Bijbel allerlei gedachten mediteerden. Jullie hebben veel gebeden, veel geluisterd. En bezig geweest met die vraag. Waar zal nou onze hulp vandaan komen? En deze vraag die past ons allen, want Beb is ons alleen maar voorgegaan. Wij gaan allemaal deze reis maken. Allemaal komen wij een keer aan het einde. En de vraag is dan, waar zal dan onze eeuwige bestemming zijn? Waar zullen wij zijn als wij onze laatste adem uitblazen? Waar zal ons eeuwig huis zijn? Geen mens op aarde gelooft uiteindelijk dat het met de dood afgelopen is. Dat kunnen we onszelf wijsmaken. Maar geen mens kan dat, wil dat geloven. Iedereen hoopt en wil graag dat er toch nog zoiets is als een eeuwig huis. Nou, de schrift laat ons zien dat er zo'n eeuwig huis is. Twee soorten huizen dan wel te verstaan. Als wij leven buiten God en zonder God, dan waarschuwt de Bijbel ons dat er dan ook een eeuwig huis zonder God zal zijn. die ook een buitenste duisternis wordt genoemd. Maar wie nou, net als deze dichter, zijn hulp en verwachting mag hebben van deze God, die mag dat eeuwige huis, de woningen van God de Vader betreden, die gereed zijn gemaakt door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daar hoort wel een levensreis bij. Deze dichter heeft zijn reis gemaakt, ook met het oog op God. Hij wist dat er heel veel moeite en zorgen aan zouden komen. Zoals jullie ook hebben moeten ervaren in de afgelopen tijden. Jullie hebben lang en ook gelukkig met elkaar mogen leven. De grote zorgen kwamen pas de laatste 8 jaar zo'n beetje. 7 jaar toen die ziekte kwam. Maar daarvoor hebben jullie goede tijden mogen kennen. Maar als dan die zorgen komen, en als je elkaar aankijkt en je denkt, waar moet ik het nu zoeken? Als er levensbedreigende omstandigheden komen, zoals dat ook in het leven van Beb openbaar kwam, waar zal dan mijn hulp vandaan komen? En dan probeer je natuurlijk elkaar tot steun te zijn en elkaar te helpen, en dat is goed. En je probeert al het mogelijke te doen voor je moeder en voor je oma er te zijn en elkaar te troosten en elkaar te helpen. En vooral die laatste weken zijn heel intensief geweest. Hoe je probeerde inderdaad om haar nog aan het eten te krijgen. En alles te proberen om haar krachten weer te versterken. Want je zag dat ze ziende ogen achteruit ging. Maar er is kennelijk een grens aan datgene wat wij kunnen doen. Hoe graag je het ook wilt. En hoezeer je het ook gunt. Maar op een gegeven moment dan houdt onze menselijke hulp op. En er was wel iets al een aantal weken geleden, toen die laatste berichten kwamen dat er geen hoop meer was en dat er geen hulp meer was van mensen. Dat kan een dokter zeggen. Ik kan niks meer voor u doen. Er is geen hulp meer. Maar toen hebben we er ook met elkaar over gesproken. Dat zal die grote, die hemelse medicijnmeester nooit zeggen. Deze God, van wie gesproken wordt in deze psalm, die zal nooit zeggen, ik kan niks meer voor u doen. En daarom, juist in die weken dat mensenhulp tekort bleek te schieten en dat je ook voor elkaar zo weinig kon doen, ging ook deze psalm weer spreken. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Waar alle hoop mij gans ontviel, zo zegt een andere psalm, en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o God, mijn pad gekend. En je had iets van overgave, dat je ze toch op een bepaalde manier kwijt was en daarom ook zelf persoonlijk niet zonder hoop bent, nu het vandaag de dag van haar begrafenis, nu je afscheid moest nemen. Maar wat is het groot als een mens deze hulp mag kennen? Juist ook als je elkaar los moet laten. Ook afgelopen vrijdag, toen inderdaad de dood kwam. En je bleek, dat je geen kracht had. Dat je geen mogelijkheid had om die dood nog tegen te houden. Als de dood komt, dan hebben wij geen geweer, zo zegt een andere Bijbelplaats, in die strijd. Dan staan we machteloos. En wat is het vreselijk als je ziet hoe de dood bezit neemt van je lieve vrouw en van jullie lieve moeder. En hoe dat het leven eruit gaat. Waarbij je machteloos als een mens aan de poorten van de eeuwigheid komt. En als hij die poorten doorgaat en je iemand los moet laten. Maar deze dichter die kenden een geheim. Dat ook juist in die allergrootste nood een troost is. Mijn hulp, zo zegt hij, is van de Heere. Hij wist het ook dat mensenhulp uiteindelijk, hoe goed bedoeld ook, tekortschiet. En dat een mens daar de eeuwigheid niet mee kan aandoen. Daarom heeft hij niet alleen om zich heen gekeken, maar heeft hij vooral naar boven gekeken. En hij zegt, en dat is een andere benadering dan van dat eerste vers, ik hef mijn ogen op naar de bergen, Allereerst dus een vraag: waar zal mijn hulp vandaan komen? Hoe kom ik er doorheen? Maar je kan het ook als een stellende manier van spreken lezen, zoals in deze psalm: van waar mijn hulp komen zal. Hij verwacht het dus van de bergen. Nou, dan kun je natuurlijk veel van de bergen zeggen. Ik heb er aan het begin iets van gezegd. Welke indruk dat een mens kan hebben als die te midden van de bergen staat. Je kleinheid, je nietigheid. Maar ook de vastheid, de onwankelbaarheid van de bergen. Allemaal beelden die dan ook in de Bijbel terug te vinden zijn. Maar de bergen waar hier sprake van is, die zijn eigenlijk niet te vergelijken met de bergen die jullie in Zwitserland hebben gezien. Inderdaad, die machtige massieven in het Berner Oberland, de Jungfrau bijvoorbeeld, of het gebergte in het zuiden, bij de Matterhorn, of andere bergmassieven in deze wereld, de Himalaya, of in het oude Israël, de Hermon, of Bazan, of het Sinaï-gebergte. Dat zijn bergen, dat zijn machtige rotsmassieven. Maar deze bergen die deze dichter bedoelt, kun je eigenlijk nauwelijks een berg noemen. Het is daar in het Judese hooglandschap waar momenteel de plaats Jeruzalem te vinden is. Dat zijn eigenlijk meer heuvels. Het Sion-gebergte of het Moria-gebergte. Niet te vergelijken bij de Hermon of bij de Jungfrau. Het is eigenlijk meer een heuvel. Maar wat die dichter hier vooral bedoelt, is wat er op die berg te vinden is. Dat gebergte van Sion, daar was de plaats waar God zijn huis liet bouwen. De plaats allereerst waar vroeger Abraham met zijn zoon Isaac was, om naar hij dacht zijn zoon te offeren, waarbij God hem op de proef stelde, waarbij God ook een lam ten brandoffer voorzag. Nou, op diezelfde plaats is later de grote tempel van Salomo gebouwd. Op de berg Sion, dus die eigenlijk qua hoogte niet veel meer is dan een heuvel. God heeft dus geen machtig bergmassief uitgekozen. Niet de Sinaï of niet de Hermon om zijn tempel op te bouwen, maar daar op die plaats in het Judese berglandschap. Om daar zijn woning te bouwen. Daar heeft hij zijn woord geopenbaard. Daar heeft hij de dienst der verzoening geopenbaard. En dat is waar deze dichter op doelt. Want als hij zegt: ik heb mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal, dan kun je natuurlijk afvragen, maar waar heeft deze dichter nou de vrijmoedigheid om deze belijdenis op uit te spreken? Want het is toch deze God tegen wie wij gezondigd hebben. Dat laat de Bijbel ons zien. De schrift is een getuigenis, zeker in het begin van de Bijbel, om ons te laten zien waar nou al die ellende die wij meemaken, waar de dood, waar die vandaan komt. En dan laat de Bijbel ons zien dat de dood geen lot is, dat dat ook niet iets is wat bij het leven hoort, zoals er wel gedacht wordt, gesproken wordt, maar we voelen allemaal op een dag als vandaag: de dood hoort er niet bij. De dood is een vijand. De dood is een onwelkome indringer in ons leven. En we zijn heel ons leven bezig om die dood van ons af te houden. Totdat het uiteindelijk niet gaat en totdat we de strijd verliezen. Maar wat een verdriet en wat een wonden maakt de dood in ons leven. Maar die dood, die is dus geen toeval. Die is geen pech, die is geen lot. Maar de Bijbel zegt dat is een bezoldiging. Een ouderwets Nederlands woord, dat betekent het loon. Omdat wij mensen onze schepper verlaten hebben. Omdat wij mensen elke dag weer tegen God kiezen, niet aan hem denken. Daarom is de dood in ons leven gekomen. De ziel die zondigt, die zal sterven. En als we dat bedenken, En als deze dichter dat dan ook bedenkt, die toch een gelovig man is geweest, waar hebben wij dan de vrijmoedigheid vandaan om te denken dat deze God dan een mens zou horen als hij roept om hulp? Waar halen wij de grond vandaan om te denken dat God ons horen zal als wij ziek zijn en wij roepen tot hem om troost en om hulp? Als wij gaan sterven, waar halen wij het motief vandaan om te denken dat de Heer ons dan toch horen zal? Terwijl wij tegen hem gezondigd hebben. Terwijl wij alle reden hebben, hem hebben reden hebben gegeven om niet meer te luisteren, om niet meer te horen. Nou, dat heeft alles met die berg te maken, waar deze dichter dus naar kijkt. Als hij naar zichzelf kijkt, en als Beb naar zichzelf keek, in november heb ik haar bezocht in het ziekenhuis toen ze werd opgenomen. En toen zei ze een zinnetje wat ik ook niet vergeten ben. Ze zegt: ik heb 78 jaar lang gezondigd. En dat voelde ze op dat moment, dat ze geen recht had. Als het over gaat over hulp en benauwdheden. Als het gaat over troost. Als het gaat over wat wij nodig hebben om te kunnen sterven. Dan wist ze ook: ik heb er geen recht op. Nou, dat wist deze dichter en dat weten al die mensen die in de Bijbel aan het woord zijn ook. We hebben geen rechten. We hebben God reden gegeven dat hij niet meer naar ons omziet. Maar nou heeft de Heer wel een grond gegeven waarop een mens toch kan staan. Waarop hij kan wijzen. Die ligt niet in onszelf. Niet omdat wij zielig zijn en niet omdat wij in nood zijn. Maar omdat God is zoals hij zegt dat hij is. Deze dichter die noemt God hier bij zijn allergrootste naam. Mijn hulp is van de Heere. En dat staat dan, zoals u ook op de liturgie kunt zien, met allemaal hoofdletters. Nou, dat heeft een bepaalde betekenis als dat in de oude Statenvertaling staat. Heere met 5 kapitale letters. Dat wil zeggen, dan verwijst de vertaling naar een woord, een naam in het Hebreeuws, die wij ook wel kennen als Jehovah of Yahweh. We weten niet hoe die oude Israëlieten die hebben uitgesproken. Maar die oude, die grote godsnaam, die wil zoveel zeggen als dat hij de getrouwe God is. Dat hij de almachtige God is. Dat hij de genadige God is. Want deze naam die werd geopenbaard in een periode van grote moeilijkheden in het leven van het volk van Israël. Toen Israël in Egypte was, in de slavernij verkeerde. Toen het daar leed en kermde. En toen het daar riep tot hun God. En toen in die periode heeft God Mozes geroepen om zijn volk uit Egypte te leiden. En toen Mozes aan de Heere vroeg: maar wie kan ik nou zeggen dat mij gezonden heeft? Wat is uw naam? Toen sprak God bij dat brandende braambos: ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. En die wat mysterieuze naam die getuigt ervan dat God zijn volk zal helpen. Dat hij erbij is. Hij is de Almachtige. Hij heeft door middel van die 10 plagen in Egypte de vingers van de farao losgebroken. En bij elke plaag brak er weer een vinger en moest hij uiteindelijk dat volk laten gaan. Hij is de Almachtige. En hij is ook de getrouwe, want God heeft zich aan dat volk verbonden. En hij heeft aan hen die belofte gegeven dat zij in het land Israël zouden wonen. Wel, daar ziet deze dichter op. Op die grote godsnaam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die zijn beloften nooit leeg op de aarde laat vallen. Hij doet wat hij zegt. En hij is zoals hij zegt dat hij is. En het is alleen daarop dat een mens kan steunen. Op die grote naam. Heere. Jehovah. Die naam die hij dus geopenbaard heeft. Daar op die bergen. In die tempel. Waar de offers van de verzoening werden gebracht. waar het bloed vloeide van de offerdieren en waardoor God vergeving kon schenken. God heeft het toegestaan dat in plaats van ons mensen plaatsvervangende offers werden gebracht. Het bloed van die offerdieren dat heen wees naar dat grote Lam van God, waarin ook deze naam ten volle geopenbaard is. Jehovah maakt zalig. En die naam die treffen we aan in het Nieuwe Testament. Jezus. Jehoshua. Jehovah maakt zalig. Jehovah redt. Hij verlost. En dat we wat in deze oud-testamentische psalm nog allemaal in de schaduwen, in de nevelen gehuld was, dat is op het kruis van Golgotha ten volle geopenbaard. Daar heeft God getoond hoe hij over de zonde denkt. Wij kunnen de zonde bagatelliseren. Wij kunnen makkelijk over een leven buiten of zonder God denken. Maar aan het kruis van Golgotha, daar is gebleken hoe God de zonde bezoekt. Daar heeft hij zijn eigen zoon aan het kruis laten hangen. Daar heeft hij geboet. Daar is hij als het Lam van God tot een schuldoffer gesteld. Maar daarin ligt nou juist ook de vergeving. Dat mag, zo zegt onze belijdenis, aan alle volken en alle mensen zonder onderscheid worden gepredikt. Dat wie nou in de gekruisigde Christus gelooft, dat wil zeggen wie nou door het geloof de toevlucht tot hem leert nemen. Wie als een zondaar, als een zondares leert buigen. Wie het leert erkennen. Dat de straf die wij ontvangen rechtvaardig is. Maar wie nou het leven in hem zoekt, die zal het ook vinden. Hij belooft het. En het is ook het geloof waar deze dichter op gegrond is. Mijn hulp is van deze God. Die zich in de Heer Jezus Christus heeft geopenbaard als de verzoende God. Als de God bij wie veel vergeving is. Juist op een dag als vandaag. Nu we straks zo de gang naar de begraafplaats moeten maken. En nu het einde van het leven zo onontkoombaar vandaag voor ons wordt voorgesteld. Nu niemand het meer kan ontkennen. Het leven is eindig. We gaan allemaal die weg. Maar de Bijbel laat ons zien. Bij God zijn er uitkomsten. Zelfs tegen de dood. God ondersteunt. God helpt. God schenkt vergeving in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. En als we onszelf nog afvragen, maar kan deze God het dan wel? We kunnen wel bidden tot God. We kunnen wel vragen om hulp, maar kan hij mij wel helpen? Nou, voor het geloof is er niets te groot of te wonderlijk, want het is deze God, zo zegt die dichter, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ook weer zo'n heldere belijdenis vanuit de Bijbel. De hemel en de aarde. Het heelal en die kleine planeet waarop wij wonen, dat is geen product van een toevallige samenloop van omstandigheden. Dat is geen gevolg van het feit dat er niets was en dat niets is ook nog eens ontploft en toen is er dat grote wonder van het leven geboren. Daar moet je nou een groot geloof voor hebben om dat te geloven. Maar de Bijbel leert ons, er is een schepper. Er is een intelligente ontwerper die wij God noemen. Voor ons onkenbaar, onzichtbaar, maar die heeft alles geschapen. Uit niets alles voortgebracht. Hij heeft de hemel en de aarde met alle diversiteit. Vanuit een plan dat ons verstand ver te boven gaat, heeft hij dat gemaakt. Nou, en deze dichter ontleent daar zijn hoop, zijn kracht aan. Als God dat kan. Als onze God zo groot is, dat hij dat allemaal geschapen heeft, allemaal uit niets heeft voortgebracht, dan kan hij mij als nietig klein mensje ook wel helpen. Dan kan ik op hem vertrouwen. Dan kan ik bij hem schuilen. Dan is er niets, geen enkele levensomstandigheid waarvan hij zal zeggen, en nou weet ik het ook niet meer. En dat is een geloofzaak. Dat is een zaak van genade. Dat is een zaak van het wonder. Dat is ook wat we in de Bijbel elke keer weer aantreffen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is niet iets wat een mens zomaar kan grijpen. Maar dat is een gave van God. He, als ik moet gaan geloven, als ik nou zeg van nou ik ga vanavond eens even een half uurtje geloven, dan komt er niks van terecht. Het geloven is een gave van God. Maar als God het geeft, en daar ben ik in de afgelopen jaren al zo vaak getuige van geweest. Als God het geeft, ook bij het naderen van de dood, dan kan een mens zoveel kracht krijgen uit dit woord. Zoveel hoop putten uit het feit dat er een God is. Dan zie je wat je aan je God hebt. Dat is door de eeuwen heen voor zoveel duizenden mensen al tot troost geweest. Dat is een gave van God. Dat schenkt God door zijn geest en door zijn woord. Daar hebben mensen hun leven voor kunnen geven. Daar zijn mensen de brandstapel voor opgegaan. Daar hebben mensen, toen ze voor de leeuwen werden gegooid in die eerste eeuwen, van gezongen. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en hij wil. En hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. En het is vanuit die overtuiging dat ik ook deze middag, terwijl hier een kist staat met daarin het lichaam van een geliefde vrouw en moeder en oma, terwijl wij als mensen zeggen en hier eindigt het. En wat hebben wij als mensen nu toch te vertellen? Dan is er een God die de woorden van het eeuwige leven spreekt. En die woorden, die worden door zijn geest ook tot leven gebracht. Zodat een mens die daar door het geloof op mag zien, kracht ontvangt, vergeving ontvangt, rust ontvangt, vrede met God. Zodat het geen onbekende toekomst is. Zodat het geen schrik is om deze God te kunnen ontmoeten. Mag ik u hartelijk oproepen om deze God te voet te vallen. Die God die in zijn Zoon Jezus Christus heeft laten zien dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Maar dat hij daarin lust heeft. Dat die goddeloze zich bekeert. En dat hij leeft. Eeuwig leeft. Amen. Laten we samen gaan zingen van die uitkomsten die door het geloof bij deze God te vinden is. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Het vijfde vers van Psalm 42. we deze dienst eindigen met gebed. Eeuwige en almachtige God, voor wij met Teun en de kinderen en kleinkinderen en de familie en bekenden naar de begraafplaats gaan, komen wij tot u. Tot wie anders zouden we immers heen gaan? We gaan nu iets doen wat onmogelijk is voor de mens. En dat is om afscheid te nemen. Om het lichaam van Web van Wijksmit ter aarde te bestellen. Maar dat betekent dat we haar hier op aarde niet meer zullen zien. En we zullen haar stem niet meer horen. En er zal een lege plaats zijn in het gezin. En dan weet u volmaakt wat dat betekent, heren, voor onze broeder die nu weduwnaar is, alleen door het leven moet, voor de kinderen die geen moeder meer hebben, voor de kleinkinderen die hun lieve oma moeten missen. Maar wat nou voor mensen onmogelijk is, dat kan door het geloof toch gedaan worden. En die weg die onbegaanbaar is van nature, die kan toch begaanbaar worden. Want al ging ik ook in een dal van schaduwen des doods, zo zegt de dichter van Psalm 23. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. Heren, dat dat dan ook hun ervaring mag zijn of worden. Dat met u elke weg begaanbaar wordt. En dat er kracht is om dat kruis te kunnen dragen. We bidden u, heren, of dat u het woord wat in alle eenvoudigheid is gepredikt, wilt achtervolgen met uw geest. Wilt u geven dat het woord zijn kracht mag doen. En dat we beseffen dat wij allemaal mensen zijn op reis naar de eeuwigheid. Dat we naar ons eeuwig huis op weg zijn. En waar zal dat nou zijn? Eeuwig buiten u en zonder u, in die duisternis, of eeuwig met u? In dat eeuwig zalig leven. Dat toch geen fabel is wat we zijn nagevolgd, zo zegt de apostel, maar wat een profeet is, wat een krachtig woord is, wat al zoveel eeuwen, ja duizenden jaren door geloofd is, waarop gehoopt is, waar kracht uit is ondervonden. Wat is een mens arm als hij dat woord moet missen? Bewaar ons voor die armoede, Heer, maar schenk ons de kracht van uw genade. En van uw woord. Vergeef het zondige. Ga met ons mee en help ons in alle dingen. Om Jezus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van de rouwdienst. En zullen met elkaar het lichaam van uw vrouw, moeder en oma naar haar laatste rustplaats gaan begeleiden. Op de begraafplaats de Oude Dijk. Eerst zal het lichaam van uw vrouw, moeder en oma dit kerkgebouw worden uitgedragen. Het gezin zal als eerste achter de baar aansluiten. En daarna kunt u als overige belangstellenden en gemeenteleden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats, zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de livestream en de kerktelefoon. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 84. En ook nu wil ik u vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan.
Beste familie en andere aanwezigen. Wat moeten wij nu tegen elkaar zeggen in dit zo droeve en plechtige moment? Dit alles beslissende moment, nu jullie afscheid moeten nemen van je moeder en je oma. Kun je het met mensenwoorden ook niet doen, dan zullen we ook nu het woord van de levende God lezen. Een gedeelte uit Johannes 11, waar Jezus ook aanwezig was op een begrafenis en bij een graf stond en antwoord gaf aan een bedroefde zuster van haar broeder die in het graf lag. Jezus zei tot Martha: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zei tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbend ging ze heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: de Meester is daar en hij roept u. En deze, als zij dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus stond dus bij een graf waarin het lichaam lag van een broeder, van een broer van deze beide zuster, Martha en Maria. En terwijl de dood zo onontkoombaar in hun leven was gekomen en er zoveel verdriet was vanwege het gemis, ging Jezus tussen dat graf en tussen die zus staan en hij sprak deze zo bekende woorden: ik ben de opstanding en ik ben het leven. En die in mij gelooft, die zal leven, al ware hij ook gestorven. En hij stelde die heel persoonlijke vraag: gelooft gij dat? En je zou op elk van die woordjes nadruk kunnen leggen. Gelooft gij dat? Dat wil zeggen, dat geloof wat in de Bijbel het bevindelijk geloof wordt genoemd. Niet dat wij geloven dat het op de maan heel koud is, dat zal best zo zijn, maar je bent er nooit geweest. Maar het geloof uit ondervinding, het geloof dat ook het kennen wordt genoemd, het bevinden, het ervaren dat het echt zo is, dat hij de opstanding is en het leven, en dat wie in hem gelooft eeuwig leven heeft. Gelooft gij dat? Dus niet geloofde je moeder het wel, of je vader, of je opa, of je oma. Gelooft de dominee het? Gelooft wie dan ook? Daar heb je niks aan, wat een ander gelooft. Maar geloof iets zelf. Gelooft gij dat? Het geloof is een heel persoonlijke zaak. Zo persoonlijk dat het ook vergeleken wordt met een nieuwe geboorte. Een wedergeboorte. En dat Jezus ook vaak zegt, gaat in door de enge poort. Dat wil zeggen door de nauwe poort, waar je alleen maar persoonlijk doorheen kunt. Gelooft gij dat? En gelooft gij dat? Dat ik de opstanding in het leven ben. We geloven allemaal wel wat. Ieder mens gelooft wel wat. Of het nou in de evolutietheorie is of wat het ook is, maar ieder mens gelooft wel wat. Maar daar is het eeuwige leven niet aan verbonden. Gelooft gij dat? Dat hij de Christus is, dat hij de Zoon van de levende God is. Gezonden door God. Om de zonde der wereld weg te nemen. Om het eeuwige leven aan te brengen. Gelooft gij dat? Nou, Martha die kon daar een antwoord op geven. Ja, Heere, ik heb geloofd. En hoe doet een mens dat nou? Hoe kan een mens nou geloven? Nou, ik kan dat niet bewerken. Ik kan u dat geloof niet geven. Geen mens kan dat. Andere discipelen hadden dat tot Martha kunnen zeggen. Ja, maar Martha, je moet geloven. Dan had ze kunnen zeggen, dat kun je makkelijk zeggen, maar hoe doe ik dat? Ik kan het tegen u zeggen, maar daarmee hebt u het geloof nog niet. Maar als de Heer Jezus het zegt, hij die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven.
En dat zijn woorden die hebben de kracht ook vanuit het Oude Testament, waarin de Heere zich bekend maakte als Jehovah. Ik ben die ik ben. En als God dat spreekt, door de kracht van zijn geest, dan gelooft de mens het. Dan kan je op dat moment niet ongelovig zijn. Hoeveel argumenten we misschien ook hadden. Hoeveel bezwaren. Hoeveel twijfels. Maar als de Heere door zijn heilige geest krachtig spreekt door zijn woord, dan gelooft de mens het. Dan kan hij niet ongelovig zijn. Ja, Heere, ik heb geloofd. En in dat geloof zijn mensen in staat geweest om ziek te worden. Zijn mensen in staat geweest om hun geliefden los te laten. U hebt ook daar iets van gesproken ook in de afgelopen weken. Dat het onmogelijke kon. Dat u los kon laten. Dat u over kon geven. Dat is niet iets wat een mens zelf kan produceren. Zoals ik al zei, dat is ook een gave van God. Als God het geeft, dan kan het. En als God het niet geeft, dan kan je het niet. En dat geeft onze afhankelijkheid. Maar God is gewillig om het te geven. En wij mogen het en moeten het ook aan hem vragen. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat geloof dat bergen verzet. Dat geloof dat over muren springt en door benden dringt. Dat in het dal van de schaduwen des doods zegt. En ik zal toch niet vrezen, want gij zijt met mij. Dat geloof. Daarvan mogen we bij dit geopende graf belijdenis doen. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Met de apostolische geloofbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar gaan naar de aula hier op de begraafplaats. Dan zal eerst deze begrafenisplechtigheid door Oudering van Staveren worden afgesloten. Daarna is er voor iedere van u gelegenheid om de familie persoonlijk uw deelneming te betuigen. Het is de wens van meneer Van Wijk om samen zijn kinderen en kleinkinderen echt als laatste deze plaats te verlaten. Daarom heeft u als overige familieleden belangstellenden de gelegenheid om als eerste een laatste groet te brengen. En daarna kunt u mij volgen terug naar de aula. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heeft u de gelegenheid om een laatste groet te brengen.